Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign en Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen.
Dit is In, de podcast met Raymond Jansen.
Welkom terug bij de eerste en enige podcast over politiek en maatschappij in Nijmegen. Mijn gast deze week, terug van weg geweest, oud-journalist Rob Jaspers. Ik ben Raymond Jansen en dit is jaargang 4, aflevering 157 van In de podcast. Ja Rob, welkom terug. Ja, eerst maar even de actualiteit van het hoofdlijnenakkoord. Want we hebben een boel. Gisteravond, we nemen dit op donderdagochtend, werd het akkoord bekend. Allebei even doorheen gescand. Als je kijkt naar de regio, wat valt erop wat jou betreft?
Even dat hoofdlijnenakkoord is 26 pagina's. Ja. Met 26 pagina's verander je niet Nederland. Hè? Dus nee. Er moet nog een hele hoop papier achteraan komen. Wat mij opviel was dat, een willekeurige volgorde hoor, uiteraard als het gaat over asiel, beperkingen. Ja. Ja. Dat gaat ook iets voor deze regio betekenen natuurlijk. Ja. Maar bijvoorbeeld bij bouwen, impuls geven, 30% sociale woningbouw. Iets wat ook al in Nijmegen plaatsvindt. Ja. Iets wat in datzelfde stonden, dat kan misschien ook wel gemeente raken. En ik weet niet of dat Nijmegen gaat raken, maar ze willen de stijging van de OZB, dus de belasting, willen ze maximaliseren voor gemeenten. Ja. En dat kan toch iets betekenen, want de gemeenten klagen over te weinig geld, financieel ravijn, dat dreigt. He, te weinig geld vanuit het Rijk. En als je dat ook nog maximaliseert, dan kan dat toch pijn gaan doen voor gemeenten. Dus mij verbaasde dat.
Wat mij opviel, vorige week had ik het erover met Wilco Veldhorst. Die komt af en toe nog eens voorbij. De trein van Nijmegen naar Kleef. Ja. Het ging ook over grensoverschrijdend openbaar vervoer.
Ja, daar staat heel nadrukkelijk. Grensoverschrijdend spoorvervoer moeten wij een stimulans geven. Ja. Nog staan op een aantal plekken staan wat namen bij. Daar staat Nijmegen niet bij. Maar grensoverschrijdend is natuurlijk ook Nijmegen. Daar willen ze echt werk mee maken.
Ik geloof Drenthe of Overijssel heeft Duitsland alweer geïnvesteerd in die verbinding. Nou, in Nijmegen of Groesbeek wil men dat ook. Alleen, althans, Duitsland wil erin investeren, maar Groesbeek ligt dwars. Ja.
Misschien het dat is toch een kans om opnieuw te bekijken. Iets wat mij ook opvult als je naar de gemeente kijkt. Ik ga niet over het landelijk bij praten. Meer politieposten in wijken en buurten. In Nijmegen zijn politieposten juist wat verminderd in buurten. Dus dit komt toch voorbij. Iets wat mij ook opviel was. Er wordt scherpe onderscheid gemaakt tussen vreedzame demonstranten en ordeverstorende demonstranten. En nu is de demonstraties die hier in Nijmegen zijn, die zitten nu heel kalm.
Ja.
Maar toch opmerkelijk dat wordt opgenomen. En iets wat er ook bestaat is verbod op gezichtsbedekkende kleding in voetbalstadions. Ja. En je ziet soms inderdaad toch wel stadions waar iedereen het zwarte masker voor heeft, et cetera. Uit supporters gedoe. Ja. Nou, dat wordt verboden.
Overigens is dat natuurlijk, zie je dat ook in demonstraties en protestacties. Hè?
Dat mensen zie je dat ook. Bedenken. Maar hier benoemen ze specifiek de voetbalsupporter.
Ja, want ik heb begrepen dat in die protesten gebeurt. Omdat de politie ook die acties filmt. Om daar later straf op uit te kunnen delen. Ja. Dus dan snap ik in gezegd die redenering.
Iets wat Nijmegen misschien ook kan geraken. Nijmegen is toch een cultuurstad met veel festiviteiten, veel evenementen. Ja. De BTW op cultuur gaat omhoog. Toegangskaartjes worden daar duurder.
Ja, en fors duurder.
In een stad als Nijmegen, een jonge stad waar veel van die culturele evenementen zijn, kan dat toch wat betekenen voor bezoekers. En daar staan natuurlijk veel meer dingen in, zoals. Dat speelt hier nog niet, maar wel in Arnhem, waar boa's mochten zich kleden naar hun religie. Daar komt een verbod op. Overigens, wat hier ook speelt, er staat in ruimte voor de rivier, waar Nijmegen natuurlijk wel een fors geïnvesteerd heeft in deze regio. Dat krijgt nog meer kansen. En we hebben ruimte voor de rivier dat in de Ooipolder misschien toch weer nieuwe dingen komen. En verderop langs de rivier ook. Dus dat water rond die Waal gaat nog wel veranderen.
En sowieso nog heel even terug. Het OV krijgt in de regio, zo heet dat dan, sowieso wat meer aandacht, heb ik begrepen. Dus daar worden ook plannen
gemaakt. Ja, en iets wat erin staat, het nieuwe kiesstelsel, waarbij de regionale band van de kiezers versterkt wordt. Dat zou kunnen betekenen dat eigenlijk uit zo'n regio waar wij zitten misschien wel meer mensen komen. En die bekend zijn in deze regio. Als je het overigens hebt bij namen van ministers en staatssecretaris die voorbij gaan, dan wordt Sophie Hermans benoemd. Nou ja, Sophie Hermans, geboren in Dukenburg, niet lang gezeten, maar Is er nog wel een
vleugje in Nijmegen.
En Verdonk wordt genoemd. Nou ja, die heeft hier wel een studio sociologie gedaan in Nijmegen. En wat veel mensen niet meer weten, Verdonk is ooit lid geweest van de PSP in Nijmegen. Zij wilde daar namelijk de discussie over de vrouw. Dus Verdonk heeft eigenlijk toch wel een politieke carrière met verschillende richtingen meegemaakt.
Maar heel nadrukkelijk politici die hier hun spoor hebben verdiend. Hè. Kijk naar Robiette, die minister werd uiteindelijk. Ja, daar lijkt het althans voorlopig niet op. Hè?
Lijkt het voorlopig niet op. We hebben natuurlijk ook nog geen echte namen gehoord. Maar Verdonk en Sofie Hermans, die passeren dan wel. Die hebben dan toch een kleine Nijmeegse binding, zal ik maar zeggen.
Precies. Even kijken, verder nog. Want laten we eens kijken. Aankomend weekend is Pinksterweekend. Dan is er weer van alles te doen. Jij wou nog iets zeggen over die
Ik vind het ook altijd mooi. Ik vind Nijmegen en regio een gebied waar over nieuwe voedselcultuur wordt nagedacht. Veel initiatieven zijn. Anders landbouwbedrijven, de herenboeren, Land van Ons, de Waalgaard, voedselbossen. En er is een weekend waarop tal van plekken eigenlijk weer open dagen zijn. En ik zou zeggen, kijk dan naar de goodfoodclub.nl. Daar kun je precies zien wie open is. En dat varieert overigens van de warmoes tot ook bedrijven. Het duurzaam warenhuis. En zelfs de streekbakker aan de Tijmstraat is open. Maar later hebben we ook nog in de maand dat de Herenboeren weer een open dag organiseert. Het Kleverland, een voedselgaard, die is open. Dus ga zeker kijken. Nee, ik vind dat gewoon erg mooi.
Ja, zondag speelt ook NEC. Iedereen met een seizoenskaart kan er naartoe. Iedereen die niet wil. En dat zijn er 5000. Die staan op de wachtlijst. Hè?
Nou, zondag speelt NEC niet hier. Hè? Ze spelen uit.
Ja,
dat is uit.
Je hebt gelijk,
maar het komend seizoen. 5000 mensen die op de wachtlijst staan. En dat is eigenlijk heel mooi. Want de belangstelling van NEC is top. We hebben hier laatst een keer erover gehad. Er ook seizoenen gehad dat er 1600 supporters waren. Moeten we wel even terugbladeren. Hè? Maar tegelijk is het mooi en tegelijk triest. Want het is toch de roep van er moet meer ruimte komen. En
En meer ruimte is gekoppeld aan een nieuw stadion. En dat nieuwe stadion dat staat al 150 jaar op de agenda. En daar zit maar geen schot in. Hè?
Daar hebben we het vaak over gehad. En we zijn er een afwachting. Iets wat ik ook nog mooi vind bij de sport. NEC doet het goed. We hadden laatst een keertje van god, waar zijn die andere sporten? De Nijmeegse Mixed Hockey Club. Ja. De mannen die zijn gepromoveerd naar de hoogste klasse. En misschien dat de dames dat ook nog gaan doen. En dat vind ik toch mooi dat die ontwikkeling plaatsvindt.
Eén klein kort dingetje nog. Nou ja, klein. Noem het maar klein. Vrouwelijke politici, bleek uit een onderzoek, die worden in toenemende mate bedreigd. Dat is ook in Nijmegen geval, zou je statistisch
zien? Ik vind dat
zien
absoluut triest. Ja. In Nijmegen hebben we al 2 jaar geleden daarover gesproken. Toen is zelfs een protocol opgesteld van god, wat moet je nou doen op het moment dat je vooral digitaal bedreigd wordt of een andere manier. Maar ook daar werden vrouwen fors bedreigd. En toen hebben een aantal raadsleden het initiatief genomen van god, dit moeten we keren.
Ja.
En nu blijkt toch 2 jaar later dat landelijk enorm aanwezig is. En ik begrijp daar helemaal niets van. En ik vind inderdaad, zulke bedreigingen moet je bikkelhard aanpakken. Wat je ook vindt van een politicus. Van een politicus blijf je af en daar heb je respect voor.
Dit is In, de podcast.
Woensdagavond sprak de gemeenteraad van Nijmegen over de vergunningen voor de ligplaatsen van woonboten. En althans, ik zeg wel, daar spraken we over, maar dat was de bedoeling. Want dat debatje, dat ging eigenlijk niet zoals verwacht. Hè?
Nee, het ging overigens over meer dan woonboten. Het ging ook over de horecaboten die er lagen. De historische schepen die er lagen. En er is een paar weken terug kwam de ophef over. Omdat plotseling de Opusintje, de Orca, de Zeester, de Pannenkoekboos verrast waren. Dat ze geen definitieve oneindige lichtplaats meer hadden aan dat water. En het meest verrassende was dat die kwestie was vaker aan de orde is geweest. In 2016 bijvoorbeeld was het aan de orde. En toen hebben ze eigenlijk een vaste lichtplaats gekregen. En wat mij het meest verbaasde nu was dat er geen enkel vooroverleg is geweest met die schippers en de ondernemers aan de kade. En dat is wethouder Brom, John Brom. Een man die niks anders doet dan inderdaad de stad rondgaan. Die met mensen praat. Ik denk, hoe is het mogelijk? En mij verbazen het nog meer. Ik vind toch dat hij ergens een blackout gehad heeft. Omdat hij is pas wakker geworden. Woensdagmiddag is er een technische toelichting gegeven aan raadsleden en waar ook de wethouder bij was. En toen is hij eigenlijk tot de conclusie gekomen van god, dit is niet goed, dat plan wat wij hebben. Dan denk ik, een paar weken geleden was er al ophef in de media.
Ja.
Even los zo'n project maken, dat duurt maanden en maanden vooraf. Heb je nooit eerder gesproken met ambtenaren? Ben je niet, wat standaard zou zijn bij zo'n bron, ben je niet naar de kade gelopen en heb je daar gesproken met die mensen?
Je stelt een heleboel vragen. Het antwoord erop lijkt nee te zijn.
Het antwoord lijkt nee te zijn. En ik heb inmiddels begrepen dat bijvoorbeeld een aantal mensen in de raad, een aantal partijen, toch mondelinge vragen gaan stellen aan Brom van hoe is dat kunnen gebeuren? En dat vind ik inderdaad essentieel. Kijk, het is goed dat Brom, na wat hij gehoord heeft op woensdag, ingrijpt en hij trekt het terug. Dat is echt vrij uniek, want de raad stond klaar om zijn commentaar te geven. Dus dan kun je zeggen, dat is goed. Raadsleden hadden overigens, want er waren verschillende insprekers, die hadden laten horen, of die insprekers van god jongens, dit heeft ons compleet verrast. Hoe kan dat? Ja. Wij zouden hier historische schepen, dit is een unieke plek. Raadsleden kon je zien, die waren er ongelukkig mee.
Ja.
Iets wat op de achtergrond speelt is natuurlijk wel, er is een uitspraak geweest van een rechtbank. Die rechtbank heeft gezegd, je moet een beter lichtplaatsenbeleid hebben. Je moet kunnen weten wanneer heb je recht op. En daar is dat nieuwe plan op gebaseerd.
Ja, want kun je eens kort uitleggen, hoe zag dat plan eruit dat er lag?
Mensen zouden een tijdelijke vergunning krijgen van maximaal 15 jaar. En zouden er meer zijn, dan zou er geloot worden. Nou, er zijn allerlei problemen. Ondernemers, je koopt een boot, je moet een hypotheek hebben. Als jij een lichtplaats hebt voor 15 jaar, dan krijg je niet dus op zo'n boot een hypotheek. Dan kun je niet leven, want je hebt geen garantie dat jij zaken doorgaat.
Nee.
En het is natuurlijk, kijk, de pannenkoekboot, ik noem wat, die ligt al een eeuwigheid aan die kade. Van hoe kun je dan één keer zeggen van God, heet dat niet?
Ja.
Dus het past ook niet met bij het verleden van welke afspraken er gemaakt zijn. En als je dan die wijzigingen doorvoert. Ja, ik vind het standaard dat jij overlegt met mensen. En in 2016, ik heb gisteravond nog in een hoog tempo de afspraken van 2016. Toen is er een nieuwe kade- en havenverordening gemaakt. Nagelezen. En daarin staat direct dat er massaal, uitvoerig, langdurig overleg is geweest met iedereen die aan de Waal ligt.
Ja.
Destijds.
Ja.
En nu in 2024, waar we hebben een participatieakkoord.
Ja.
We hebben een wethouder met een gezicht naar mensen in de stad. En nu is dat niet gebeurd.
Nee, dat overleg gisteren was eigenlijk bedoeld om soort van de standpunten uit te wisselen. Hè? Want dan uiteindelijk moet er in de gemeenteraad een beslissing genomen worden.
Ja.
En in een vergadering van de gemeenteraad. Maar gisteren werd dan met elkaar over van gedachten gewisseld. Normaal gesproken zijn er debatjes van een uur ongeveer. De voorzitter die opende dat. En toen vroeg de wethouder meteen het woord.
Ja.
Ik had de indruk dat raadsleden ook verbaasd waren door die actie.
Ik denk dat ze ook verbaasd waren dat dat gebeurde. En je kunt dat omarmen. Omdat je denkt van, hey, zo maken we die stap vooruit. Hè? We hebben iets fout gedaan. Maar voor mij is, en dat is goed, dat is knap, dat een wethouder zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar voor mij is essentieel.
En met verantwoordelijkheid noem je, je bedoelt dat zijn fouten toegeeft.
Terugtrekken en zeg van, ik ga ook met, ik noem maar wat hij zei, ik ga in Amsterdam kijken, ik ga in Rotterdam kijken. Denk ik, hè, je bent hier maanden in het stadhuis bezig geweest.
Ja.
En even heel brutaal, zijn het misschien toch weer ambtenaren geweest die vooral achter het beeldscherm werken.
Ja.
En niet in de praktijk buiten op pad gaan en met mensen praten.
Voordat we nou weer e-mailberichten krijgen van ambtenaren die zeggen, wij zijn best een heleboel buiten de deur aan het werk. Maar die papieren waarheid, dat is toch wel veel waar naar gehandeld wordt, hè, vanuit het stadhuis.
Ik vind dat slecht, ja. En juist, ik zeg altijd, je wordt een gelukkiger mens, je wordt een gelukkige ambtenaar, je wordt een gelukkige bestuurder als jij rondgaat in de samenleving en daar proeft wat daar speelt, zodat je daarop kan inspelen, dat je mensen de juiste richtingen kunt geven, dat je ook begrijpt waar het over gaat.
Wat ik dan niet zo goed begrijp, hè? De wethouder maakte gisteren nog met enige zelfspot een grapje over het feit dat hij nooit zo kort van stof is en veel praat. Maar op dit onderwerp, is hij dan gewoon vergeten om op pad te gaan of om zijn ambtenaren te zeggen dat hij graag eens met mensen in zo'n boot wilde gaan overleggen?
Ik weet het dus niet. Dus ik vind wel, als je het hebt over, ik vind het essentieel dat je vaststelt, hoe is dit fout kunnen gaan?
Ja,
en ik vind het terecht dat raadsleden daar vragen over gaan stellen, want dat moet je helder hebben. En dat is niet om een wethouder een oorvijg te geven, maar dat is om te voorkomen dat je een volgende keer weer misgaat. Dat je weet van, hey, wat gebeurt er op dat terrein? En de Waalkade is niet een geïsoleerde plek in Nijmegen. De Waalkade is een bekende plek in Nijmegen. Het leven aan die rivier, dat kun je niet.
Ik zag een Twitterbericht van onder meer Marjolein Meiling, fractievoorzitter van het CDA. Die was wel bereid om de wethouder een oorveeg te geven.
Ja.
Want ja, dit is natuurlijk wel gewoon echt een misser, hè?
Ik noem het dan geen oorveeg, een misser. Ik noem het dan een blackout. We hebben dat laatst gehad over wethouder Dame, die een blackout had bij het parkeerbeleid over die Waalkade.
Is ze daar nog op teruggekomen?
Daar is ze nog niet op teruggekomen.
Nee,
ik heb het niet gehoord. Ik heb geen excuses gehoord. En ik vind dat je daar inderdaad excuses voor moet aanbieden. En het toeval is misschien, het gaat weer over de Waalkade. Nou heb ik die domme vraag. Het zal toch niet zijn dat diezelfde ambtenarenafdeling ook bezig is geweest met de haven- en kadeverordening.
Afdeling Waalkade van het stadhuis.
Dan zou ik als gemeentesecretaris zou ik toch eens gaan praten met die afdeling die zich met de Waal en de rivier bezig gaat.
Terugbladeren.
We gaan er ook even naar terugkijken. Hè?
Ja, laten we eens gaan terugbladeren. Want net als elke week bladert ook nu Rob Jaspers terug door oude kranten. Op zoek naar het nieuws dat de tand des tijds heeft weten te doorstaan. Ja, Rob, je kunt in één keer door. Hè, naar die
ik kan in één keer door, want ik ben toch gaan kijken. Wat is nou die betekenis geweest van die Lindenberghaven? En hoe heeft dat daar ontwikkeld? En dan kun je zien dat eigenlijk in 1995 kwam de Zeester. die kwam eigenlijk al aan de Waalkade afmeren.
Zeester,
Zeester, dat is eigenlijk ook een historisch schip opgeknapt. Daar zit horeca in, die vaart ook regelmatig. Ja. Toen was overigens ook al gedoe, hoor. Want aan de kade is natuurlijk altijd krapte, maar die ging er wel liggen. En die mocht er liggen. En Leon Berkers, ja. De man van Opus Sintje, de Kai Festival. Ik weet, in 2008, 2019 heeft hij diverse malen ingesproken in de raad en heeft hij ook opinies geschreven, waarin hij eigenlijk toen zei van: God, we moeten de havens en kaden verbeteren. We moeten in de Lindenberghaven moeten monumentale schepen neerleggen. We moeten een route maken naar de Stadswaard. Hè? Dat Ooipotbruggetje is later gekomen.
Ja, van Jan van der
Meer. Hij zei van: we moeten een verbinding leggen met de musea. En ik vind dat, Leon Berkers, sommigen noemen een piraat. Dat wil zeggen een eigenzinnige ondernemer die ook op zijn eigen portemonnee let. Dat klopt allemaal. Maar als je het hebt naar van hoe die de kade, de Waal, in beeld gebracht heeft, dan verdient hij respect. En hij heeft ook geïnvesteerd in zo'n Opus Sintje, een stokoude boot, aangekocht, opgeknapt. Dat idee van die mensen staan daar stil. Hè? De Waal is natuurlijk altijd een plek geweest waar veel schepen voorbij kwamen. En als je daar iets van die historie terugbrengt, dan vind ik dat mooi.
Ja, die Berkers die lag nogal eens onder vuur, want allerlei horecavoorschriften waar elke keuken aan moet voldoen, daar voldeed hij niet aan. En hij gaf mensen geen salaris, maar een onkostenvergoeding en dat soort dingen. Dus hij is ook niet helemaal
Nee, maar dus moet je wel de discussie met hem aangaan. En daar waar je een streep trekt, moet je een streep trekken. Maar in 2016 is er dus wel uitvoerig overleg geweest. En overigens had Leon Berkers, dat vond ik ook in de tijd heel mooi, toen de Waalkade opgeknapt was, en ik hoop nog steeds, had hij het idee om eigenlijk op de Waalkade een soort een schip te leggen. Zodat mensen op die kade kinderen in zo'n schip kunnen spelen. In Nederland is dat op verschillende plekken. En ik vond dat toch wel iets. En in 2013 en 2015 heeft hij acties ondernomen samen met het Huis van de Binnenstad om die Waal een nieuwe impuls te geven. De vergroening is er gekomen. Dus ik vind, als je nu veranderingen doorvoert en je vergeet om met die mensen te praten die aan die Waal liggen. En even los, ik heb heel vaak bijvoorbeeld privé met de pannenkoekboot gevaren om uitleg te geven over die stad. En nu krijg ik zo'n pannenkoekboot te horen van: nou ja, het is geen garantie dat je hier vast kunt blijven liggen. Terwijl dat in 2016 met wethouder Kunst in dat tijd wel geregeld was. Hè, definitieve plekken, hoor.
Ja,
dat nu ter discussie staat. En dan kun je zeggen: ja, de rechtbank heeft een uitspraak gedaan. Dat we moeten iets veranderen. Maar dan ga je wel uitvoerig met al die mensen in gesprek.
Hoe is het eigenlijk met die Waalkade? Want vroeger hoorde je heel vaak het bezwaar van het feit dat er kwamen van die cruiseschepen. Die mensen die gingen van boord en die gingen meteen in een touringcar en die reden door naar het Afrika Museum of het Bijbels Openluchtmuseum. En die passeerden die hele Waalkade en die binnenstad. Hoe staat het
nou? En dus nu, toevallig kwam er gisteravond ook in de raad voorbij. De Partij voor de Dieren die mopperde een beetje op de vele cruiseschepen die op meer afmeren. En waarom meren die overigens meer cruiseschepen af? In Arnhem is het op dit moment lastig.
Verbouwing, hè?
En dus liggen op dit moment, als je aan de kade gaat kijken, op een gemiddelde dag liggen er 6-7 cruiseschepen afgemeerd. En de Partij voor de Dieren maakt zich boos vanwege de uitstoot van stoffen, kan ik me voorstellen.
Zeker.
Maar bijvoorbeeld, heel veel mensen die met die cruiseschepen komen, die krijgen een wandeling door de stad Nijmegen. Bezoeken bijvoorbeeld bijna standaard de Stevenskerk. En daar gaan ook mensen naar buiten toe. Ja. Maar ga maar eens kijken, elke dag, hoeveel mensen binnenkomen. Bijvoorbeeld in de Stevenskerk, op een gemiddelde dag dat die kerk open is en die cruiseschepen zijn, dan lopen er 1000 mensen de Stevenskerk binnen.
Wow. Ja.
En dat zijn mensen vaker het buiten die toch een ervaring van die stad mee krijgen. Dus het betekent wel iets voor Nijmegen.
Het was fractievoorzitter Frank van der Gam, van de Partij voor de Dieren, die opmerking maakte. En ik hoorde laatst ook dat
enerzijds snap ik hem, want ik heb vaak gemopperd op de scheepvaart die onderschat wordt, de vervuiling. En hij zei vooral over die schepen die laten de motoren draaien, omdat hij zegt: de walstroom is onvoldoende. Dan zou ik zeggen: nou, wat pleit voor meer walstroom.
Zeker.
Aan die kade.
Ja. Ja, de Gam, moet ik zeggen, niet van de Gam, die maakte die opmerking. En ik moest denken aan een opmerking die ik laatst ook hoorde, dat een groot deel van de vuile lucht uit het centrum niet zozeer komt van het autoverkeer, maar voor een groot deel vanuit die Waalkade, vanuit die Waal komt. En die schepen die daar.
Ja. Ik heb altijd op mijn Waaltochten die ik deed, altijd uitgelegd van: jongens, je ziet 60.000, 70.000 auto's over de verkeersbruggen komen, maar bedenk dat de vervuiling die van de binnenvaart komt,
precies,
groter is, precies, dan de stad. En er zijn wel veranderingen. Hè. Er zijn elektrische schepen. BCTN heeft een elektrisch schip. Maar dat is nog maar minimaal. Dus
een oplader is ook een ding.
Daar is wel iets nodig. Maar walstroom, als die 7 schepen dan liggen, dan nogmaals, Frank de Gram, stel de vraag: hoe kunnen wij na morgen die walstroom aan de Waalkade verbeteren? Ja. In plaats van te mopperen, ze laten hun motoren draaien. Nee, jij moet zorgen dat er voorzieningen zijn aan die Waalkade.
Terugbladeren.
Het zal niemand zijn ontgaan, de de verbouwing van het Valkhof Museum, of Museum het Valkhof moet ik zeggen, die is in een volle gang. En wat ook steeds maar weer blijft terugkeren, Rob, dat zijn de kosten, hè? Want die worden steeds hoger. Het Valkhof, dat zou eerst voor, 11 miljoen worden verbouwd, maar inmiddels zijn we al aangekomen met een plus ernaast en een streep eronder bij. 16,
ja, er is
17 miljoen.
Ruim 4 miljoen euro's erbij gekomen. De kosten zijn met meer dan 33% gestegen. Ja. Ik vind het toch wel verbazingwekkend. Want over dat Valkhof Museum, die verbouwing. Er is lang gesproken in de Raad. Jarenlang, jaren terug al gesproken. En dan denk je, dat moet toch op orde zijn. En ja, de kosten worden. Kijk, enerzijds, de bouwkosten zijn gestegen. Die zien we in heel Nederland. Ja. Maar bijvoorbeeld de kosten stijgen. Daar was toch wel ook de boosheid gisteren over. Die had gisteren te maken met. Ze waren verrast door. Er moest meer aan licht gedaan worden. En de beveiliging in het museum moest geregeld worden. En toen dacht ik van. Ah. Hoe kan dat jaren nadat je plannen maakt voor het museum, dat het licht en de beveiligingskosten, de beveiligingsmaatregelen, je gaan verrassen? Want dat bekijk je toch aan het begin.
Het gekke is, ik ben voor een interview nog voor de opening van het museum in de tijd nog door de nieuwbouw gewandeld. En er vielen mij twee dingen om, namelijk licht. Het is een hele geruim opgezette, licht.
Maar ook beveiliging, musea, je hebt historische stukken. Mij verbaast dat.
En, ja, absoluut.
Ik heb wel eens, heel gek, ik maak een vreemd uitstapje. Ik ken twee grote projecten in Nijmegen waar de kosten enorm zijn toegenomen. Bij verrassing tussen Engelse komma's.
Ja.
Dat was de fietsbrug aan de spoorbrug. En de bouw van Lux en onder andere de Biep, et cetera.
Okay, fietsbrug aan de spoorbrug, dat is dat ding wat later ingevaren werd, zo hè? Ja.
Nee, dat tegenaan geplakt is. En dat is heel vroegtijdig aangelegd. Dat was voordat de Waalsprong eigenlijk echt een ontwikkeling was. Iedereen omarmde dat verhaal, maar toen bleek achteraf dat eigenlijk de Raad alleen besloten had over de betaling van het gedeelte van de brug over de Waal. En ze hadden wel gelezen het loop van Hotel van der Valk, dat er toen nog niet was, tot aan het NS-station. Maar dat was het verhaal van wat de betekenis was. En toen moesten al die kosten erbij. Dus de Raad besloot de eerste keer over.
Dus de raadsleden die kregen een voorstel.
Met een prachtig verhaal over een fietsverbinding.
Maar feitelijk ging het dus alleen maar over die.
Over het gedeelte over de Waal. Dus ze stemden in met 8 miljoen gulden in de tijd.
Ja.
Later, ik geloof dat het opgelopen is, tot 26 miljoen gulden.
Ja,
dat stond in bijlage 13b. En een tweede voorbeeld is waar.
Maar wacht even, is er toen geen enkel raadslid over gevallen?
Nee, ik heb als krant ooit een onthulling gebracht dat toch wel wat vergeten was. Jaren later, ik had het ook niet direct door. En later bleek overigens de kosten nog meer te zijn.
Ja.
Maar iedereen omarmde toen toch. En er waren verschillende partijen bij betrokken. En dan wordt het altijd afgedekt. Dan wordt er wel gemopperd, maar niet echt. Die brug is nodig enzovoort, et cetera.
Tuurlijk is die brug ook nodig.
En vooral, u had het kunnen weten.
Ja.
Maar dan, je krijgt zo'n pak papier en dan is het bijlage 13b. En hetzelfde gebeurde, en dan zal ik daarna uitleggen van wat ambtenaren, toen ik onderzoek deed, wat ik te horen kreeg. Hetzelfde gebeurde bij het Luxgebouw en de bibliotheek, et cetera. Dan besluit de Raad tot investeringen. En tijdens de bouw wordt men compleet verrast. Want in één keer zijn er extra uitgaven nodig.
Ja.
En toen bleek, er waren prachtige verhalen verteld over het Luxgebouw en die bieb en het archief, et cetera. Maar de Raad besloot alleen over de casco-investeringen van de nieuwbouw.
Oké.
Dat betekent dus dat de inrichting, hoe de zalen ingericht, dat moest nog allemaal bijkomen.
Dus er werd besloten over de wandjes en de.
Je krijgt een verhaal te horen waarin je het topverhaal ziet van hoe de Lux eruit komt te zien, hoe de Biep eruit komt te zien, hoe het archief eruit komt te zien. Maar vervolgens niet wat er binnenin is. Maar omdat je dat zo'n verhaal krijgt met die mooie dromen, dan denk ik, het zit maar goed aan een bijlage. Ik zeg altijd bijlage 13b.
Ja.
Stond dan dat het ging over een casco-investering. En vervolgens, x jaar later, moesten er miljoenen erbij.
Ja, dat zal. Nu terug naar dat Valkhof, want
daar moest
jij aan
denken. Daar moest ik aan denken, want ik heb toen met ambtenaren gesproken bij die spoorbrug en dat museum. En toen zeiden die ambtenaren, topambtenaren, Rob, kom op. Mooie dromen moet je niet vroegtijdig willen verstoren.
Ach.
En daar bedoelen ze mee, als we echt met die forse bedragen komen, dan krijgen we problemen. Als ik nu denk, ik heb geen bewijzen, maar als ik nu dat Valkhof Museum zie, ik omarm dat Valk Museum ook. Dat zit de historie van de stad. Wethouder van Gunst is apetrots op wat daar straks gaat gebeuren. Is dat misschien zo'n aanleiding? Mooie dromen niet verstoren.
Dus
zullen we het wat drukken qua kosten?
Dus jij zegt, als het gaat over die fietsbrug over de Waal. Als we hadden gezegd, het gaat 26 miljoen kosten. Dan had de hele gemeenteraad
dan
gezegd.
Dan was het
dat
een hele lastige discussie.
Dus we zeggen eerst dat het 8 miljoen gaat kosten en de rest.
Ja, en 8 miljoen, je vertelt wel het hele verhaal. En nu krijgen we ook weer te horen, jongens, betekent dit museum, dat wordt de nationale trots. Hier zit het erfgoed van Nijmegen verborgen. We gaan straks, deze week bijvoorbeeld, wordt geopend een expositie over de Lode Lady. Ja. Dan komt zelfs het NOS-journaal, die komt naar Nijmegen toe om dat verhaal op te pikken. Dat wordt in het tijdelijke museum wordt die getoond. Ja, dan we dat verhaal zien van de Lode Lady. Hè, een vrouw uit dat is DNA afgenomen, een isotopenonderzoek. Top allemaal. Ja, ja, dat vind ik geweldig. En daar komt ook nationaal op af, want dat is uniek. Het was het eerste Lode graf in Nederland, geloof ik. Een rijke vrouw. En zo zijn meer fondsen dat museum die het tot een nationale trekker gaan maken.
Eén ding nog, hè. Dit ontwerp was uiteindelijk de winnaar, maar er was ook nog een ander ontwerp.
Dit ontwerp wat er nu staat van het museum was niet de winnaar.
Nee, maar die is het geworden.
Die is het geworden omdat de raad besloot. Er is ooit een prijsvraag geweest. Welk gebouw willen we hier? Ja. En toen won een ander gebouw het. En dat gebouw zat vooral onder de grond en zou eigenlijk veel meer groen van dat van die heuvel naar de oude wal zichtbaar houden.
En waarom werd dat het niet?
Toen werd gezegd, dit is te duur.
Dat vind ik wel seant.
Soms denk ik van, ik moet nu terugbladeren. En eigenlijk als we nou dat andere gebouwd hadden, hadden we dan ook die kosten die we nu allemaal erbij krijgen. Het staat er 20 jaar en we moeten voor 14 miljoen euro investeren. Ja. Even los van of we het nog weten. En dan is ook nog de vraag, de BTW op cultuur. Hè? Het nieuwe kabinet gaat omhoog, dus de prijs van het wordt wat hoger. Even los van, ik vind het museum is absoluut een waarde voor de stad. Maar je moet inderdaad wel weten, je moet een grens trekken, want er komen meer dingen aan. Het financiële ravijn komt eraan, je moet weten. En kijk, als de raad zegt, we moeten een limiet stellen aan hoeveel we kunnen uitgeven, dat snap ik, want dat doen we ook bij andere zaken. Dus en vooral eerlijkheid, helderheid, duidelijkheid en geen verstopte gegevens.
Nu komt dit museum ook nog wat voor op lijstjes, namelijk het lijstje van de lelijkste gebouwen van de stad.
Ja, op lijstjes van de lelijkste gebouwen van de stad. Daar staat het. De Gelderlander heeft dat uitgeroepen. Ja. In het verleden heb ik dat ook gedaan. Ik geloof 4-5 keer als er zo'n prijsvraag geweest. Daar hebben overigens 1000 mensen gestemd. En nu staat bovenaan staan 2 gebouwen. Het Valkhof Museum staat in de top 2, top 3. En op top 1 staat er nog steeds op dit moment het gebouw, de oude UWV-gebouw. Nee, Belastingkantoor tegenover het politiebureau. Waar nu asielzoeker en Binnenkracht 10 allerlei mensen heeft die daar wonen. En
Mooi pand.
Het casino of het belast. Ik vind het Valkhof Museum. Ik zelf zou overigens kiezen voor het casino. Dat vind ik oerlelijk. Dat staat overigens ook heel erg hoog, het casino. Hoor. Ik vergis me, het Valkhof Museum staat lager qua lelijkheid.
Ja.
Hoor.
Ja.
Maar het casino staat heel erg hoog. Bij het Valkhof Museum vind ik vooral die raampartij, die zou het allemaal moeten maken. Maar als je nou gaat, ik heb wel eens ontdekt, ik heb lang door de stad getrokken en dan vind ik soms lelijkheid. Maar soms kan ik ook lelijkheid waarderen, omdat je ontdekt wat de waarde is. Bijvoorbeeld het HEMA-gebouw, dat staat ook in die top 10. Bij de HEMA-gebouw, ik ontdek jongens, dit is een gebouw van de wederopbouwperiode. Er was niks aan geld om eigenlijk te bouwen. Nee. Architecten hadden nieuwe kennis opgedaan uit de Noorse landen en die bouwden voor het eerst een warenhuis met aluminium en veel raampartijen. Nou, dan krijg je een verhaal bij zo'n gebouw en dan kun je het op een andere wijze waarderen. En ooit was er een pleidooi geweest, we moeten het Kelfkusbos afbreken. Daar was ik volstrekt voor, want ik vond het een lelijkheid, praat ik over 15, 20 jaar geleden. Lelijke gebouwen. Nu, als je het Kelfkusbos loopt, daar zit horeca in en plotseling krijg je een beleving. En dan ga je anders kijken naar wat dat is. Dus het is ook het gebruik dat bestemde wat nodig is. En als je nu naar dat oude belastingkantoor kijkt, het is ontworpen door de architect Ten Haven.
Ja.
Ik kende zijn zoon, die is helaas overleden, dacht ik. Architect Ten Haven. En dat was een Nijmeegse architect. En die koos bewust voor deze vorm van dat gebouw. Waarom? Hij noemde dat functionalisme. En dat was sobere bouw. En waarom koos hij daarvoor? Geen ornamenten. De Belastingdienst kwam erin.
Oh ja.
Dan moet je geen pracht en allure laten zien. Kralen. Dat is gewoon een functioneel gebouw.
Nee, dat zit wel een punt.
En dus als je daar dus dan weer naar kijkt, Dan zie ik het verhaal van dat gebouw en dan denk ik van, ja, moet ik dat nou lelijk vinden? Kijk, waar het lelijk geworden is, is omdat de omgeving veranderd is. De Nimbus-toren is gekomen, dus je moet er wat anders.
Ja.
Maar om het gebouw lelijk te vinden, vind ik dat die architect eigenlijk Ten Haven, Nijmeegse architect, eigenlijk best goed nagedacht heeft. Hoe vorm je een belastingdienst? Hoe bouw je een gebouw voor de belastingdienst? Ja, ik vind dat moet je delen, dat moet je ook durven opschrijven.
Het is mij te zeggen dat morgen om 4 uur de column van Vincent Kantrijn weer online staat. Dat is op www.inepodcast.nl. Dit was aflevering 157 van deze podcast. Redactie en productie, zoals altijd in handen van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Techniek David van Haren, audionabewerking Thijs Jacobs. En heb je nou vragen aan ons of wil je ons wat laten weten? mail dan naar redactie@indepodcast.nl. En volgende week,
dan is er weer een nieuwe.
Dit is In de Podcast.